dat ik dacht van ja, wie ben ik nou om hier met mijn snobberige analyse en al mijn kennis en weet ik veel wat allemaal. Daar gaat gewoon echt totaal niet om.
Nee.
Dat ze me ook af en toe zaten aan te kijken van wat lul je nou joh over muziek. Nee man. Ready to have some fun.
Let's do it. Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als, hoe krijg je je werk aan de man? Hoe hou ik mezelf productief? En wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Deze week is dat de zanger en pianist Ruben Heijn. Zijn eerste solovoorstelling Boventoon gaat deze zondag 24 maart in première, dus als je het nog op tijd hoort, ga gauw kaartjes halen. En anders speelt hij in ieder geval nog tot en met eind mei door het hele land. Het is de eerste keer dat hij helemaal alleen op het toneel staat en het is een hele persoonlijke voorstelling geworden, waarin hij niet alleen zingt, maar ook vertelt. Zijn nieuwste album dat vorig jaar is verschenen is het eerste waarop hij ook alle teksten zelf geschreven heeft. We hebben het over die zoektocht naar je eigen stem en verhaal, over het proces van nummers schrijven en over hoe je werk persoonlijk kan zijn zonder dat het therapie wordt. Hier komt-ie, Ruben Heijn. Hoi Ruben, leuk dat je er bent.
Ja, dank
welkom.
Wel. Leuk dat ik er mag zijn.
Ja, ik begin altijd even met de vraag, wie ben jij en wat maak jij?
Ik ben Ruben Heijn. Mm-hmm. Ik ben zanger en pianist en ik schrijf liedjes. En ik ben op dit moment heel druk bezig om een theaterprogramma te doen. Mm-hmm. Eigenlijk, ik ben al begonnen, maar dat zijn nu nog try-outs. En dan zondag 24 maart, maar ik weet eigenlijk niet wanneer dit wordt...
Donderdag.
Oh ja, dus...
22, 21
ja,
maart.
Precies. Ja, precies. Dus dan als dit... Als weekend. Ja, komend weekend. Dus we doen nu alsof het donderdag is, mensen.
Ja, precies.
Het is namelijk eigenlijk maandag, maar dat maakt niet uit. Maar ik ben er druk bezig met die try-outs. En die, dus daaraan ben ik heel hard aan het schaven. En het is een beetje een spannende theatertour, want het is in mijn uppie. Mm-hmm. En ik ben altijd, ik speel wel vaker alleen, maar echt een avondvullend programma in mijn eentje met piano en verhalen.
Ja, ook verhalen dus.
Ja.
Hoe is dat? Want je zingt volgens mij normaal vooral om dan ook opeens te praten tegen het publiek.
Ja, dat is op zich ben ik normaal gesproken wel een beetje een flap uit tegen het publiek, maar nu is het toch een beetje een andere setting. En dat vond ik ook de uitdaging, hoor. Dat heb ik ook bewust op aangestuurd. Maar ik merk nu ook wel dat ik dat heel spannend vind. Omdat het een behoorlijk persoonlijk verhaal is geworden. En je hebt altijd je kunt je altijd verschuilen achter je instrument. En achter een liedje zelfs, weet je wel. Dat je een liedje zingt en dan hoef je al... Dan kan je, dat is eigenlijk de beste manier om je gevoelens en je emoties te uiten. Want dan hoef je het niet uit te leggen. Als je muziek maakt en als je speelt, dan hoef je het niet uit te leggen. Dus dat is nu wel spannend. Heel spannend zelfs. Maar het begint wel een beetje te wennen. En ik vind het ook heel leuk tegelijkertijd. Het is gewoon weer een andere tak van sport. En de laatste keer dat ik op zo'n manier op een podium stond, was bij een schooltoneel op de middelbare school. Weet je? Dus dat is wel heel erg leuk, ja.
Mm-hmm. Want waarom heb je dan nu die keuze gemaakt, want je zegt ook ergens is het lekker. Bij muziek kan je ook een beetje daarachter verschuilen.
Ja.
Waarom wilde je niet langer verschuilen?
Nou, dat klinkt dan weer een beetje heftig, maar ik voelde gewoon van, ik wil dat een keertje doen, zo'n solo-programma. En ik ook omdat het, wat ik al zei, het is een beetje een andere tak van sport. Dus je moet op een andere manier het publiek gaan benaderen. Je moet wat meer vertellen. Dus het was ook ik zie het ook echt als een soort ontwikkeling van mezelf, zeg maar. Van, weet je wel, ik maak nu al heel veel jaar muziek en ik maak platen en zo. En je bent eigenlijk altijd een beetje op zoek naar vooruitgang en verdieping, denk ik. Mm-hmm. Als muzikant of als maker. En dit was voor mij weer een manier om weer eens even een andere kant van mezelf te onderzoeken of zo. En ook muzikaal gezien, want ik speel in de show speel ik piano natuurlijk en zing ik. Maar ik gebruik bijvoorbeeld ook een bak effecten, gitaareffecten, waar ik mijn piano doorheen haal. Met als gevolg dat het ook weer een soort muzikale extra dimensie geeft.
Oh, vet.
Op sommige momenten. Ja, en dat is dan ook weer een uitdaging of zo. Dus het is... het maken is ook, wat mij betreft, gewoon een manier om... Ja, om je verder uit te diepen, zeg maar. Misschien vind ik dat nog wel belangrijker dan het maken zelf. Zo.
Die verdieping van en je muzikaliteit en jezelf als persoon.
Nou ja, ik denk dat je bent altijd op zoek naar... naar... Nou, laten we zo zeggen, ik wil niet een herhaling van zetten. Mm-hmm. Of zo. Dus ik wil elke keer weer een beetje op zoek naar... Oké, wat ga ik nu doen, weet je wel? En dat hoeft niet eens per se heel erg vernieuwend voor de wereld te zijn of zo. Want ik bedoel, voor mij 100.000 anderen. Maar het gaat wel meer om, weet je wel, voor mezelf. Want ik wil het voor mezelf ook leuk houden en uitdagend en zo. En in dit geval doe ik dat dus met die solo theatertour. Maar we hebben nou dus een aantal try-outs gedaan. En ik merk wel dat ik het, weet je wel, dat persoonlijke gedeelte wat ik dan vertel. Dat, nou, dat vind ik gewoon heel spannend. En het is heel naakt of zo. Dus dat vind ik, dus wel, moet ik even aan wennen of zo. Ja.
En hoe reageren mensen?
Nou, eigenlijk heel erg positief tot nu toe. Je hebt natuurlijk wel eens mensen die vinden, ja, god, dat is altijd zo natuurlijk. Maar eigenlijk steeds positiever. De eerste show was, de eerste try-out was echt compleet anders dan waar we nu zijn, bijvoorbeeld. Dus dat is wel, ik denk de mensen die de eerste try-out hebben gezien en die zouden hem nu zien, die denken van, huh?
Oh ja?
Ja. Maar omdat ik ook nog, ik was gewoon nog heel erg aan het zoeken en wat wil ik nou zeggen en wat wil ik nou, weet je wel, wat wil ik nou doen? En dat begint steeds meer, weet je wel, die puzzelstukjes beginnen steeds meer in elkaar te vallen. En ja, tot nu toe zijn ze heel erg positief en enthousiast. En het is wel grappig, want omdat het nu dus nog try-outs zijn, en na zondag dus niet meer, zondag de première in Kleine Comedie, dat ga ik nog heel vaak zeggen. Nee, dat snap je.
Dat mag.
Is het... voelen mensen zich ook wel vrij om tips en tricks te geven. Dat is wel heel grappig,
oh, ja. Ja, kan je waarschijnlijk ook niet altijd iets mee?
Nou, soms wel en soms niet. En ik bedoel, ik luister er ook wel naar. En sommige dingen denk van, ja, dat is bijvoorbeeld een smaakding of zo. Ja. Weet je wel. En sommige dingen dan denk ik, oh ja, daar had ik er nog niet over nagedacht. Dat is interessant.
En hoe heb je het gemaakt? Zit daar dan ook een regisseur bij? Ja, of,
ja, ik heb wel vaker theaterprogramma's gemaakt, maar dat was gewoon met een band of zo. En dan gingen we gewoon spelen. Dus eigenlijk waren dat gewoon concerten alleen dan in theaters. En ik merkte toch dat een beetje, in ieder geval in Nederland, ja, dat een beetje anders werkt of zo. Dus ik dacht dit keer van, ja, nee, ik ga het alleen doen. Dus ik moet wel iemand hebben die me hierin begeleidt. En dat is Titus Tiel Groenestegen. En dat is een hele ervaren en gerenommeerde regisseur. Hij werd me aangeraden door meerdere mensen. Dus toen zijn we aan de slag gegaan. Maar het was met name dat hij gewoon zei van, ga maar schrijven. Schrijf maar gewoon op. Schrijf je verhalen maar op. En daar ben ik mee begonnen. En dat is, dan op een gegeven moment moet je gaan destilleren. En dan moet er een soort verhaal uitkomen, ja.
En wat voor verhalen zijn het geworden?
Ja,
dan
was ik er bang voor dat je het echt ging vragen. Nou, het is eigenlijk een beetje een... hoe leg ik? Ik vind het altijd moeilijk om in één keer uit te leggen. Maar het programma heet Boventoon. Mm-hmm. En ik ben een beetje op zoek gegaan naar mijn eigen boventonen. En een boventoon is in een muzikale term, zoals je misschien weet.
Ja, maar de luisteraar misschien.
Nee, precies. Nee. Dus ik ga het nu gewoon uitleggen, ja, voor de top. Lieve luisteraar. Als je een toon hoort of een toon aanslaat, op een piano of een instrument of zo, dan hoor je natuurlijk, dan weet je van, oh, dat is een C of zo, weet je wel. Of, dat mm-hmm. maakt niet eens uit, maar je hoort een klank. Je hoort één klank. Maar de grap is, als je dat op een soort natuurkundige manier uit elkaar haalt, dan klinken er overal dingen mee, resoneren er overal frequenties mee. En die frequenties die hebben ook allemaal hun eigen toon. Mm-hmm. Weet je wel? Dus je kan die frequenties kan je eruit filteren en dan kan je zeggen, hey, dat klinkt als een C een octaaf hoger, of dat is een G, of dat is een E, of dat is, weet je wel. En die boventonen die hoor je dus eigenlijk niet in eerste instantie, totdat je ze weghaalt, want dan blijft die initiële klank, die wordt heel dun en ielig. Dus die boventonen die vormen eigenlijk, he, die geven zo'n klank, geven ze karakter en diepte en breedte.
Ja.
En ik heb een beetje vergelijking getrokken dat het hetzelfde is met een mens. Als je hetgene wat je hoort is hetgene wat je ziet, dus dat is iemands uiterlijk. En dan zijn die boventonen, dat zijn dan iemands achtergrond en opvoeding en verleden en ervaringen en herinneringen. Het is een beetje een omslachtige metafoor, maar...
ik vind het wel mooi.
En zo ga ik ze een beetje af, want er zitten in, weet je wel, die boventonen, dat gaat oneindig door. Dat gaat, weet je wel, ver voorbij het punt dat je als mens kan horen. En daar zitten ook, hoe ver je gaat, het is een opeenstapeling van boventonen. En daar zitten er ook wel eens bij die misschien in eerste instantie minder mooi zijn. Weet je wel? En dat is met de mensen ook zo. Je hebt natuurlijk een mooie kant en lelijke kanten. En mooie herinneringen en lelijke herinneringen. Maar dat zijn wel dingen die je vormen. En zo ga ik een beetje langs een aantal dingen die me gevormd hebben. En dat veel van mijn liedjes slaan daar ook weer op. En nou, als je volgende vraagt, wat zijn de dingen die je dan gevormd hebben?
Ik hoef niks meer te doen, heerlijk.
Nee, je hoeft niks meer te doen, nee. Nou ja, dat zijn dan moet je denken aan zonder dat ik al te veel weg wil geven, maar een verloren vriendschap, mijn familiegeschiedenis, mijn jeugd, dingen die voor mij bijzonder zijn of heel dicht bij me staan. Dat soort dingen eigenlijk.
Ja, nee, lijkt me echt wel een grote persoonlijke stap ook, die je dan nu zet in je carrière eigenlijk, toch?
Nou, ik moet zeggen, ik was ook afgelopen week waren bezig met die try-outs en langzaam begonnen er wat puzzelstukjes te vallen. En het is bijna therapeutisch, en het klinkt een beetje gek, maar dat ik was er echt een beetje van ondersteboven.
Ja.
Van, hey, shit, ik heb me dit eigenlijk nog nooit zo gerealiseerd. Dus de eerste keer dat ik dat deed, vond ik dat ook heel pittig op het podium. Om meerdere redenen. Dat ik dacht van, wauw. En ik geef mezelf heel erg bloot.
Mm-hmm.
Zo wat ik tot nu toe in mijn carrière altijd een beetje vermeden heb. En dat voelde ergens heel goed en ergens ook een beetje gek of zo. Van, hé, maar waarom gebeurt dat dan nu in één keer op een podium? En doe ik dat niet gewoon thuis op de bank bij mijn vriendin of zo, weet je wel?
Mm-hmm.
Die al dit soort dingen natuurlijk allemaal weet. Maar en het is allemaal niet heel schokkend, hoor. Het wordt niet... maar het is wel... het is voor mij heel persoonlijk, ja. En dat dus. Volgende vraag.
Oké. Nee, ik ben heel benieuwd natuurlijk, maar we moeten het maar gaan zien.
Want jij maakt ook.
Ja.
Jij bent ook een maker.
Zeker, ja.
En hoe gaat dat? Hoe werkt dat dan bij jou?
Ik vind het wel grappig wat je zegt. Want ik denk dat heel veel acteurs en theatermakers ook wel dat proces heel erg herkennen. Mm-hmm. Van je gaat... het eerste wat je gaat maken is toch vaak persoonlijk. Want het staat het dichtst bij je.
Ja.
Maar het is... Ik denk dat wij daar op school ook al wel in gestuurd worden, in de zin van dat het niet therapeutisch moet worden. Of dat dat altijd het even wordt of zo.
Ja, ja, ja.
En dat je dan zo'n fase hebt dat je daar doorheen moet.
Ja.
En dat het dan daarna, dat je er zelf doorheen bent en het dan met mensen kan delen of zo.
Nou ja, precies. En dat moet je eigenlijk doen voordat je begint met de show. Alleen dat was bij mij dus net iets te laat. Dus dat therapeutische gedeelte was eventjes...
Ja, maar ook wel mooi en bijzonder.
Je moet niet... dat was voor mezelf heel bijzonder. En ik denk voor de mensen in de zaal ook wel, die avond. Maar... uiteindelijk is het ook wel de kunst om dat ook weer met iets van afstand te kunnen bekijken of zo. Zodat je het wel normaal kan brengen of zo.
Ja, dat is het.
En dat is precies wat er gebeurt eigenlijk.
Ja.
Maar ik denk wel bij elke voorstelling, maar dat is ook bij een plaat die je maakt of zo, weet je wel. Je moet altijd door een soort dingen... Ja, ik zit met een theekopje in mijn hand, en dat je mee hoort te klingelen. Mocht je af... Kijk, nou zette ik hem net neer. Maar ja, dat is altijd met een plaat of hetgeen wat je ook maakt. Weet je, als je een boek schrijft of als je een schilderij maakt. Of als je, weet je, hetgene wat wij doen als makers,
mm-hmm.
is een manier vinden om... om jezelf te uiten, maar ook om een poging om mensen te raken of zo, denk ik.
Mm-hmm.
En ja, daar zul je altijd door... Dus het moet altijd, er zit altijd iets persoonlijks in, dat bedoel ik eigenlijk.
Zeker.
Of het nou uiteindelijk dat ook daadwerkelijk is, maar het moet altijd... Weet je, als luisteraar of als toeschouwer wil je jezelf op de een of andere manier kunnen identificeren met hetgene wat je hoort of ziet of zo. Dus het ook in teksten en van liedjes en dat soort dingen moet je altijd op een manier schrijven dat het wel... terugslaat op jezelf, zodat de luisteraar zich daarmee kan identificeren. Maar dat is ook juist ook hetgene waar je volgens mij dan naar op zoek moet gaan of zo. Want het moet wel ergens schuren of zo. Dus als jij als jij komt te kijken, of stel jij luistert, jij hoort een liedje van mij,
mm-hmm.
en voor mij gaat dat liedje over, ik noem maar wat. mijn vader of mijn moeder of mijn broer of zus, whatever. Maar het gaat voor jou over je dode konijn.
Ja.
Dan is mijn missie geslaagd, zeg maar. Mm-hmm. Maar het gaat erom dat jij er een gevoel bij krijgt.
Ja.
En dat hoop je altijd te bewerkstelligen, volgens mij.
Ja, zeker. Dat denk ik ook. Oké, laten we even teruggaan.
Nee, want was geen antwoord op mijn vraag, Ruben. Ook al duurde je antwoord 6 kwartier.
Nee. Dit vind ik super interessant. Maar ik ben ook benieuwd naar hoe jij begonnen bent. Want nu klinkt het alsof je dus veel bezig bent met dat persoonlijke.
Ja.
Had je dat op het conservatorium ook al?
Nee, helemaal niet.
Hoe was jij als student?
Ik denk dat er 3 fases zijn in mijn leven of carrière, zeg maar. Dus als kind en tiener,
mm-hmm.
hoe ik daar ging, was muziek was heel erg belangrijk voor me. Maar ook echt, daar stond ik totaal onbevangen in. En ik ging gewoon op mijn gevoel af en ik vond het gaaf en kicken. En dit vind ik tof en dat vind ik niet tof en bla bla bla. En dan, weet je wel, gewoon zoals muziek hoort te zijn eigenlijk.
Ja.
Weet je, gewoon dat werd gewoon een verlengde van mijn zijn.
Een onbevangen.
Ja. En toen kwam ik op het conservatorium. Maar daar werd het in één keer een ander ding of zo. Werd het in één keer heel serieus. En verandert dus die onbevangenheid een beetje. Die verloor ik een beetje op een bepaalde manier.
Mm-hmm.
En nu zit ik in een fase dat ik dat juist weer wil terugwinnen of zo. Weet je, ik weet nog dat ik heb een tijd lang met een Engels band Fink gespeeld. En ik weet nog een van de eerste repetities. En toen vroeg ik van, wat speel u daar? Je speelt daar eerst A mineur en dan ga je vervolgens naar F. En dan het akkoord daarna. Kon ik even niet horen, wat is het dan precies? Is het dan D of is het dan, weet je wel zo?
Mm-hmm.
En toen zaten zij me aan te kijken, gast, ik weet niet precies. Ik doe dit en ik doe dit en dat. En dat vinden we vet. Dus dat weet je wel, mm-hmm. punt. En dacht ik van, dat moet het zijn.
Ja.
Weet je wel.
In plaats van dat er super...
In plaats van dat techniek... je al van tevoren eigenlijk al weet wat je gaat spelen. Omdat je, weet je wel, dus omdat je dat zo aangeleerd hebt. Omdat dat zo hoort.
Ja.
Zo.
Ja.
En die vrijheid en die onbevangenheid. En gewoon van, dat het weer intapt op je gevoel. Dan wordt het alleen maar beter. En dat is ook de essentie van muziek.
Ja.
Als je er heel sec over nadenkt, ik bedoel... Muziek zijn geluidsgolven, die komen in je oren. En daarvan moet je dansen of huilen of lachen. Of daar word je vrolijk van of verdrietig, weet ik veel.
Mm-hmm.
Of dat geeft je gevoel mee. En dat is natuurlijk eigenlijk best wel abstract. Maar dat is wel dat is wel wat het is, weet je wel. Niet meer en niet minder.
Want realiseerde je dat toen eigenlijk bij Fink op dat moment? Van, dat ben ik een beetje kwijtgeraakt? Of,
dat was misschien wel ietsje eerder. Maar dat was wel gewoon een want ik keek heel erg tegen hun op.
Mm-hmm.
Weet je wel, ik luisterde hun platen al. En toen werd ik in één keer gevraagd of ik bij hun in de band wilde komen spelen. En ik dacht van, wie ben ik nou om hier met mijn snobberige analyse en al mijn kennis en weet ik veel wat allemaal. Daar gaat het gewoon echt totaal niet om.
Nee.
Dat ze me ook af en toe zaten aan te kijken van, wat lul je nou joh over muziek? Nee man, het gaat toch gewoon over,
mm-hmm.
weet je wel, kijk nou naar die zaal, die mensen gaan helemaal uit een plaat. En dat was ook zo, dat vond ik ook helemaal te gek, weet je wel. Maar, muziek is dan toch gewoon emotie, wat voor emotie dan ook of zo.
Ja.
En het is niet, het is geen wiskunde of zo.
Nee. En denk je dan, want ik heb dat natuurlijk ook wel gezien op het conservatorium bij de jazzopleiding, dat ook, weet je, je moet ook superveel leren van de legendes en alle technische kanten.
Ja.
Maar hadden zij daar jou beter in kunnen sturen om daar al meer...
Laat ik vooropstellen, dat begint natuurlijk bij jezelf. Dat, mm-hmm. ik heb daar wel eens een beetje... Nee, niet zuur over gedaan naar het conservatorium toe. Maar dat is, of tenminste, zo is, wordt het misschien geïnterpreteerd. Maar dat, zo bedoel ik dat helemaal niet. Want ik heb daar ontzettend veel aan gehad. Maar ik denk wel eens dat ik dat het jammer is dat ik mezelf te laat ben gaan realiseren. Dat je moet gaan ontwikkelen in je eigenheid en identiteit zo, als muzikant. Zo.
Mm-hmm.
En daar, ik denk ook wel dat ze daar misschien meer begeleiding in hadden kunnen geven. Want je komt van het conservatorium af en dan speel je hartstikke goed, weet je wel. En iedereen speelt hartstikke goed en iedereen speelt precies hetzelfde, want iedereen speelt hetzelfde soort liedjes en hetzelfde soort muziek. Weet je wel, en dat is hartstikke gaaf. Iedereen kan heel hard en hoog en snel en de een iets minder snel en de een iets sneller en de een iets harder en de een iets zachter, weet je wel.
Ja.
Maar het is allemaal, het level is gewoon fucking hoog, weet je wel.
Ja, zeker. Maar
dat zegt helemaal niks, weet je wel. ik weet nog dat ik... er was één vak. En dat was een soort van eerste opstart om daarmee te beginnen. En even voor alle duidelijkheid, we hebben het over... Ik ben afgestudeerd in 2008. Dus we hebben het over 11, 12, 13, 14 jaar geleden. Ja. Ik denk dat ze er nu heel anders mee bezig zijn. Dat ze er ook veel meer mee bezig zijn. Jij bent iets jonger dan ik.
Ik ben in 2015 afgestudeerd.
Ja, precies. Ja. Dus ik weet niet... En in Rotterdam waren ze... Want jij hebt in Rotterdam gestudeerd, vertelde je net. Ja. Voordat ik een microfoon aanstond. Maar daar... Die school is misschien ook een beetje omdat die ook die popafdeling mm-hmm. wat verder hadden ontwikkeld destijds. Ja. Nu overigens is de popafdeling Amsterdam heel goed. En het Conservatorium is ook heel goed. Maar wat ik wilde zeggen is, ik had een vak daar. En daar was dat was een soort eerste vak om je een beetje te begeleiden. Van ja, wat ga je nou doen? Dus je moest een profiel maken van ja, wat, als je klaar bent, wat ga je dan doen? En toen dacht nou, ik ga een pianotrio beginnen. Mm-hmm. En weet je, was net in de periode dat je net een beetje je eigen website en zo kon bouwen. Dan bouw ik een website en dan nou, moet ik naar een boeker. En dan neem ik plaat op en dan gaan we toeren.
Mm-hmm.
Zo dacht ik.
Ja.
En toen kwam ik bij de les. Toen zei ze, ja, te gek, ja, pianotrio, hartstikke leuk. Maar er zijn heel veel pianotrio's.
Mm-hmm.
Hè? Ik bedoel... En Brad Meldow was toen heel hot met zijn... weet je wel, en iedereen probeerde dat natuurlijk na te doen. En toen was hij, ja, maar waarom ga jij dan... Weet je, waarom zouden mensen van al die pianotrio's jou dan kiezen? En ik werd heel boos in eerste instantie. Ja, maar ja, gewoon omdat, hè, hallo. ja. Maar daar had ze natuurlijk volledig gelijk in.
Ja.
En ik zie dat nu nog steeds van, ja, shit jongens. Te gek dat jullie allemaal zo te gek spelen. Maar zorg ervoor... Het gaat er niet om hoeveel noten je kan spelen of dat je ingewikkelde akkoorden speelt. Maar het gaat erom dat als je dat doet, dat het van jou is. Weet je wel? En dat het ergens vandaan komt. En je kan wel 100.000 uur in een fucking hokje gaan zitten, maar als je niet weet wie je bent, ja, dan wordt het heel ingewikkeld. En daar ben ik nog steeds mee bezig. Dat is nog steeds een zoektocht. Maar... En dit was ook letterlijk over wat Finn Greenall, de frontman van Fink, tegen me een keertje zei.
Over dat 100.000 uur in een hokje
studeren. Nou, nee, studeren. Die zei op een gegeven moment tegen me... Well, you know, man, the only thing you have to do is to find out who you are. And that's the easy part. En dat ik hem echt aan zat te kijken. gast.
Maar hoezo is dat de easy part?
Ja, dat vind ik dus echt by far het moeilijkste gedeelte.
Ja.
Tenzij je dus heel erg in contact staat met wat je wil maken en wie je... Weet je, dus dat moet je gewoon onderzoeken.
Ja.
En dan moet je dingen in proberen en op je bek gaan en weet ik veel wat. Maar dat weet je, als je wil overleven in als muzikant, is dat gewoon een... En als acteur en als weet ik veel, mm-hmm. als schrijver, als theatermaker. Dan moet je, weet je wel, dat is hetgene wat je uniek maakt. Ja. Niet de noten die je speelt, maar jouw eigen verhaal.
Ja, dus nu ben je eigenlijk bezig met dat eigenlijk verhaal vertellen.
Ja.
Maar daarvoor ging je voor mijn gevoel ook al best wel goed. Hoe ben je vanuit het conservatorium van start gegaan?
Ja, ik zie het altijd dat ik ontzettend veel mazzel heb gehad.
Oh, ja.
Dus ik ontdekte op een gegeven moment dat ik een beetje kon zingen.
Mm-hmm.
En toen heeft het nog een tijdje geduurd voordat ik daar echt iets mee deed. En toen
was dat na het conservatorium?
Nou, een beetje zo einde.
Ja.
En toen in 2008 deed ik een eindexamen. En toen vroeg Benjamin Herman of ik in 2008 of ik een liedje in wilde zingen op zijn plaat.
En hoe kende hij jou?
Saxofonist. Ja. Nou, ik speelde toen ook al met hem.
Oké. Okay.
Hier en daar.
Ook vanuit school of gewoon...
Ja, je hebt dan sessies hier in Amsterdam. Ja, weet je, waar je dan jazz-sessies, jam-sessies. En daar speelden we wel eens samen. En langzaam kwam ik ook in zijn beetje terecht toen. Als pianist. Maar hij maakte een plaat, Hyper Christmas Tree Fuzz. Die met muziek van Misha Mengelberg. En... toen was er een liedje, De Sprong, o Romantiek der Hazen. Die mocht ik inzingen. Nou, dat vond ik hartstikke leuk. En heel poëtisch was het, heel mooi. En dat werd ook weer opgepikt. En ondertussen, dus ik werd benaderd toen vervolgens door platenmaatschappij. En zo is het een beetje gaan rollen.
Ja.
En toen moest er nog een plaat gemaakt worden. En dat was één grote zoektocht. En als ik nu naar die plaat luister, denk ik van... Oh ja, ik wist toen echt... Ik had echt geen flauw idee. Ik wist niet eens wat ik zong.
Welke plaat is dat?
Loose Fit. Maar dat mm-hmm. ik weet je wel, ik werkte met... dus ik schreef op muziek en ik werkte met tekstschrijvers. En dat ik zei, ja, het gek tekst, gaaf. En dat ik een liedje zong. Dat ik eigenlijk gewoon, terwijl ik het zong... niet eens in de gaten had waar het over ging.
Oh,
weet je wel? Dat ik op hele gekke plekken dan, yeah, zei. Terwijl dat, weet je
wel. Oh, wat erg ook.
Ja, eigenlijk, ja ontzettend. Maar dan ben je gewoon aan het zoeken, weet je wel. En dus dat was voor de laatste plaat... Groundwork Rising die ik gemaakt heb, die vorig jaar uitgekomen is. Er heeft heel veel tijd tussen gezeten, tussen de plaat daarvoor en die plaat. Omdat ik dacht, ja, wacht even, ik moet gewoon de diepte in, weet je wel. En ik moet mezelf leren tekst schrijven. Dus daar ben ik gewoon mee begonnen.
Is dat ook het eerste album dat je zelf teksten geschreven hebt?
Of? Volledig, ja. Ja. Ik heb altijd wel meegeschreven, maar dat... En hier en daar waren wel een paar liedjes die ik dan op mijn eigen plaat op Hopscotch had, geloof ik, een liedje. Nee, die is er niet opgekomen toen.
Die je zelf had geschreven?
Ja, ik weet niet meer precies. Maar in ieder geval, ik schreef wel een soort van mee. Maar vaak kwam het erop neer dat ik, weet je wel, dat we met z'n tweeën dan een beetje zaten te brainstormen en dat de andere het dan schreef of zo. En nu heb ik mezelf teruggetrokken in een bos en gewoon gaan zitten en schrijven.
En hoe vond je dat?
Ja, dat is best wel pittig.
Ja.
Maar ook heel interessant. Maar het is wel, ja, je gaat natuurlijk, jij schrijft ook.
Mm-hmm.
Nou, dan weet je hoe het weer, dat gaat, dan is je hoofd gaat alle kanten op.
Maar ook wel weer slim of lekker of zo, dat je dan wel echt even helemaal teruggetrokken hebt.
Ja.
En
ja,
hoe lang was dat?
Nou, dat was elke keer een paar dagen. Want ik heb kleine kindjes tussen en toen ook al. Dus ik kon me niet echt permitteren om dan echt maandenlang... Dat wilde ik ook helemaal niet.
Nee, dat lijkt me ook.
Maar het was wel lekker. Ik had meestal één dag nodig om er een beetje in te komen. Ja. En dan op een gegeven moment word je een soort van zen. En dan ben je ook de hele tijd tegen jezelf aan het praten en zo.
Ja, precies.
Maar het voordeel daarvan is dat je kan blijven zitten. Want dat is bij mij toch wel een beetje de truc. Want je hebt altijd de neiging om te zeggen... Op een gegeven moment zeggen, ja, godverdomme, laat me hangen, ik kap.
Mm-hmm,
maar dat is juist het punt, dat je moet blijven zitten.
Ja.
Of dat je er gewoon, weet je, in kan blijven. En het is, ik vind, weet je, als je in een goede flow zit of zo, in een modus, dat vind ik een hele fijne staat van zijn of zo.
Ja, joh.
Maar ik kan het ook echt haten.
Weet je, om erin te zijn of erin te komen?
Nou, je gaat namelijk een soort emo rollercoaster. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar ik ga van hoog naar laag en naar ergens in het midden naar, weet je wel, en dat gaat in een heel rap tempo. Maar je kan jezelf zo helemaal van, nou, ik ben waardeloos en waarom doe ik dit en niemand, weet je wel, en dan word je helemaal gek en dan lul je jezelf helemaal te putten.
Ja, dat proces is vreselijk.
Ja, maar ook alweer heel waardevol en heel, als je het dan eenmaal vindt of zo, dan is dat het leukste wat er is.
Ja, maar heb je bepaalde trucs of tips om in die flow te komen? Of gewoon echt je zelf dwingen om
blowen
te blijven zitten?
Nee.
LSD.
LSD, ja, precies. Nou, er zijn een aantal dingen die ik altijd tegen mezelf probeer te zeggen. Dat is dat je het oordelen moet proberen uit te stellen.
Ja.
Dus dat je niet meteen, weet je, je slaat een akkoord aan en je zegt, nee, dat is het niet. Nee, wacht, stop, het is nog niet eens af, weet je wel. En het is nooit af. Het is pas af. Het is nog niet eens af als het al opgenomen is. Het is pas af op het moment dat je het speelt op het podium.
Oh ja, dat je het met anderen deelt. Nou ja.
Ja, dus ik vind een opname vind ik ook niet. Dat is wel zeg maar wat iedereen dan zeg maar definitief hoort. Dus dat is hartstikke belangrijk, uiteraard. Maar in mijn hoofd is het, weet je, tegen de tijd dat je gaat toeren en je hebt het 100.000 keer gespeeld, dan komt, weet je, dan ontwikkelt zo'n liedje weer zich helemaal. Op een andere manier. Maar dus uitstellen, het uitstellen van oordelen.
En hoe ontwikkelt zo'n lied zich dan op een andere manier?
Nou, omdat het dan meer gaat leven, weet je. Dan,
meer qua intentie ook. Of...
Ja, omdat je dan beter weet waar de nadruk eigenlijk op ligt. En misschien nog beter weet waar het over gaat. Of dat je er van gedachten over verandert. Of dat je misschien zelfs wel een stukje tekst nog aanpast.
Ja.
Nou, en er is een filmpje van Paul Simon die geïnterviewd wordt in de jaren 70. Ik weet even niet meer door wie. Dick Cavern of zo? In de jaren 70. Maar in ieder geval, dan zegt hij van... Dan wordt er maar gevraagd, ja, hoe doet het schrijven? Hoe werkt dat bij jou? En dan zegt hij, nou, ik zal je een voorbeeld geven. Ik ben nu bezig met een liedje en ik zit vast. Ik heb de eerste twee A'tjes geschreven. En dan moet ik naar de bridge, maar ik weet nog niet wat het moet zijn. En dan begint hij Still Crazy After All These Years te spelen. Een van Paul Simons grootste hits.
Dat doet hij daar live.
Ja, en dan stopt hij bij de bridge. Want hij weet gewoon nog niet wat er komt. Kijk, wij weten nu hoe dat liedje gaat. Het is een soort in onze harde schijf geprint. Maar hij wist dat toen nog niet. En toen... En dat is zo te gek, want dan legt hij gewoon uit van wat zijn zijn stappen, weet je wel. Dus
dat is heel goed.
Ja, ja. Dus ook heel theoretisch. Gewoon van, dan ga ik op een gegeven moment analyseren. Dat vond ik ook zo te gek. Weet je, van, oké, en die twee A'tjes. Ik heb tot nu toe... Die eigenlijk alle noten in de toonsoort gebruikt, behalve, weet ik veel, Wat zegt hij dan? B en C of zo. Weet ik veel, zoiets. Dus als ik naar de bridge ga, dan moet ik die twee noten gebruiken. Dat vind ik zo mooi zin. Because it will sound refreshing to the ear. En dat vind ik wel grappig. Want inderdaad, ook al zal je dat niet per se als luisteraar. Maar dat is wel, weet je wel. Dus je moet op een bepaalde manier ook heel erg pragmatisch te werk gaan, weet je wel. Van oké, wat zijn nog mijn opties?
En, gewoon echt heel technisch kijken.
Ja, dat helpt heel erg. Maar ook, en hij heeft het nog een paar van dat soort dingetjes. In 4 minuten legt hij echt zo uit van, oké, te gek.
Dus Paul Simon, hoe kunnen we dat vinden?
Ja, Paul Simon, Still Crazy After All These Years interview. Volgens mij heb je hem dan.
Leuk.
Op YouTube.
Top, zet ik even in de show notes.
Oh ja, goeie. Dat kan allemaal bij een podcast. Maar er zijn, er is ook een boek, bijvoorbeeld Writing Better Lyrics. Dan vind ik de titel dan heel intrigerend.
Ja.
Maar het zegt wel waar het op staat of zo. Maar en daar heb ik niet eens alles van gelezen. Maar er staan wel een paar goede tips en tricks in over hoe je een metafoor opbouwt en over hoe een tekst opgebouwd moet zijn en zo. Dat vond ik heel erg helpend. Maar het is toch ook gewoon intappen op je eigen gevoel en luisteren naar. Weet je hebt ook snel de neiging om, dan heb je een liedje geschreven en je voelt altijd wel van dat er ergens een dipje zit of zo, weet je, of dat er ergens iets minder sterk is.
Mm-hmm.
En je hebt de neiging om daar dan een beetje overheen te luisteren van dit is misschien maar, het liedje is in principe af. Nee, je moet juist die plekken moet je aanpakken.
Ja.
En dat is misschien nogal het moeilijkste, dat je dus kritisch moet blijven luisteren. En naar dat stemmetje moet luisteren.
Ja, het is lekker om te denken, even niet. Maar gewoon even op de goede stukken focussen.
Ja, precies, omdat dat het leukste is. Maar je moet eigenlijk dan juist naar de moeilijke dingen gaan luisteren.
Ik vind het ook wel goed dat je zegt dat je daar boeken over gelezen hebt. Want soms is het ook een beetje een taboe om daarover te leren of zo.
Nee, juist. Je moet je toch inspireren of zo.
Ja, precies.
Want je moet het ergens vandaan halen. Het is niet zo dat in mijn hoofd of jouw hoofd of weet ik wat, één grote bodemloos vat is met ideeën en briljante ingevingen en weet ik veel wat. Nee, wat ik ook wel eens doe is dat ik gewoon je bent een liedje aan het schrijven en je zit een beetje vast en dan je hebt altijd wel een soort referentie in je hoofd, weet je, ook al lijkt het er totaal niet op, maar dat je denkt van het heeft wel iets van weg van dit of van dat. Nou, dan checken ze even in dat liedje van wat doen ze dan eigenlijk op zo'n soort punt. Weet je wel, naar welke akkoord gaan ze dan? Of welke noten gebruiken ze dan? Of welke zinnen, weet je wel, weet ik veel wat. En daar kan je dan altijd weer, dat is dan altijd weer een punt om weer verder te gaan. Want stel ik doe dat, maar dat kan ik niet gebruiken. Maar als ik het dan net een beetje anders doe en ik gooi die melodie om. Nee, en ritmisch is dat raar in dit liedje, dus dat moet een beetje anders. En ik speel die noten van boven naar beneden. Wat nou als ik ze van beneden naar boven doe? Of van, weet je, in het midden beginnen. Snap je? Dat je zo weer je opties afgaat.
Ja.
En ik vroeger was zo dat ik altijd mijn... Wat ben ik toch lang van stof soms.
Heerlijk.
Sorry. Dit wordt echt de saaiste podcast
helemaal
ever.
Helemaal niet.
Maar wat ik vroeger was zo dat ik een liedje schreef en dan moest daar een tekst overheen.
Ja.
Maar dat werkt niet meer bij mij.
Nee, dat lijkt me ook heel lastig.
Nee,
want moest iemand anders er dan een tekst
over. Dan gingen we dus samen zitten en dan was het inderdaad, dan kwam het eigenlijk neer dat iemand anders tekst geeft. Maar ik, weet je wel, een liedje moet gewoon, want die tekst, dat maakte die liedje juist, weet je wel. Dus die, op een gegeven moment zo halverwege, of niet eens halverwege, dan begin ik al, dan ga je dingen meewouwen en ga je mee, weet je wel, woorden verzinnen en dan die klank is fijn en dan op een gegeven moment kom je met een zin en dan moet het, weet je wel, en dan vanuit een tekst ontwikkelt zo'n liedje weer zich verder. En dan merk je op een gegeven moment, maar ik miste eigenlijk nog een bridge of weet ik veel wat.
Ja.
Nou ja, dus dat gaat wel hand in hand. Ja.
Ik kijk even naar de tijd.
Ja, tuurlijk.
Volgens mij we moeten een beetje afronden. Okay. Maar even denken, heb je nog... maar ik vind het interessant ook. En ik denk voor de luisteraar ook. Je hebt al wat mooie tips gegeven. Heb je misschien nog een mooi advies voor mensen?
Zo, ik heb hele pittige gemberthee.
Ja, sorry, ik heb je echt een hele heftige
thee. Met name dat laatste slokje is...
Maar heel goed voor de stem.
Ja, fantastisch. Dus. Heerlijk.
Maar heb je nog een laatste tip om mee te geven? Of iets wat jou heel erg geholpen heeft, dat iemand tegen je zei? Of...
En daar hadden we het eerder over, dat het gewoon belangrijk is in het maakproces. En volgens mij anders, in wat je dan ook maakt, is dat je een soort van openheid houdt. Dat je ook je gedachten, weet je, je moet in één klap ook 180 graden kunnen draaien. Oh, dit liedje ging eigenlijk altijd over een konijn. Maar het is helemaal geen konijn. Het is een duif. Of het gaat helemaal niet over iemand. Het gaat, weet je wel, of het gaat dat je dus in dat proces altijd zo open mogelijk erin moet vliegen of zo.
En open blijven ook.
Ja, misschien. Maar dat is best lastig. Dus dat heeft ook weer met het oordelen te maken. En dan ga ik nog even verder broeden op echt een briljante tip. Blijven zitten, dat is ook wel...
Ja, blijven niet weglopen.
Maar wat zou jij zeggen? Ik ben wel benieuwd wat jij zou zeggen.
Als briljante tip. Ja, ja. Ik ben juist nu zoveel mogelijk andere mensen aan het vragen. Ja. Ik denk dat ik inderdaad ook heel makkelijk het even wegleg... en dan denk ik ga er een volgende keer weer mee verder of zo.
Ja.
Dus dat ik het misschien...
Kan ook wel. Ik bedoel, soms kan het ook wel lekker zijn.
Is soms ook beter, maar ik denk dat het misschien gewoon even zo'n plek... die niet je eigen huis is, opzoeken. Een andere omgeving...
Ja.
Dat lijkt mij, dat heb ik nog nooit geprobeerd, maar dat lijkt me best
dat is heel
confronterend.
Fijn. Ja, ook omdat je dan, het is best wel confronterend, maar het is ook omdat je dan gewoon kan focussen op één ding.
Ja.
Weet je wel, van oké, ik ben nu hier om dit te doen, dan ga ik het godverdomme ook doen.
Mm-hmm.
Sorry. Ga ik het potverdrie ook doen.
Ja. Knip, biep, knip. Biep.
Ga ik het ook piep doen.
Ja, nee, ik denk dat dat een mooi slot is. Wil je nog iets kwijt? Waar kunnen mensen jou vinden?
Oh ja, natuurlijk. Ik moet nog even reclame maken. Anders krijg ik ruzie met management. dus die theatertour, ik hoop daar gewoon zoveel mogelijk mensen te zien. De Kleine Comedie is dus zondag. Dat is de première. Hij is geloof ik wel, het gaat wel hard nu.
Ik wou net zeggen, zijn er nog kaartjes?
Maar er zijn nog volgens mij wel kaarten. Mocht je nou toevallig in Amsterdam zijn, dit horen en ergens anders wonen, dan kan je ook natuurlijk even kijken op www.rubenheijn.nl.
Top.
Godverdamme, dat was goor. Maar het moet toch gebeuren.
Het moet, het hoort er ook bij. Het mag. Ja. Promotie maken voor jezelf.
Ja, we spelen, of ik doe die tour is tot 18 mei. En dan waarschijnlijk in het najaar, hopelijk gaan we nog een paar extra shows doen.
Oh, leuk. Ja. Top. Nou,
dankjewel. Ja, jij dankjewel. Dat ik weer een hele tijd mocht oreren over mezelf. Heerlijk.
Dat was hem, Ruben Heijn. Ondanks dat hij zelf vond dat hij wat lang van stof was, heeft hij volgens mij ook hele mooie dingen gezegd. Hij is iemand tegen wie ik best wel opkijk en van wie je misschien van een afstandje denkt, die heeft alles helemaal voor elkaar. En daarom vond ik het ook wel tof om te merken dat hij ook nog steeds zoekende is en vooral ook blijft zoeken naar nieuwe uitdagingen. Ik vond het heel goed wat hij zei over dat je met schrijven juist naar die plekken moet gaan waar je nummer of tekst of wat dan ook nog niet helemaal klopt. Dat is irritant en frustrerend als je er niet uitkomt, maar zijn tip is toch blijven zitten. En luister veel naar anderen. Hoe doen zij dat? En natuurlijk het stuk over dat je nog zoveel muziektheorie en ingewikkelde akkoorden kunt kennen, maar dat het allerbelangrijkste is dat je op zoek gaat naar wie jij bent en wat jij wil vertellen. Misschien zal dat even heel dichtbij komen en bijna therapeutisch aanvoelen, maar als je daar doorheen bent en het vervolgens met anderen kunt delen, heb je denk ik iets heel moois in handen. Dat hoor je ook zeker op zijn nieuwste album en na alles wat hij heeft verteld, ga ik ervan uit ook in zijn voorstelling Boventoon, dus ga dat zien. Heel veel dank aan Ruben Heijn en Amsterdam FM. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Diede Vonk, en de muziek is van David Zwarts. Tot volgende week bij De Makers.